Vader in de hemel, dank u wel dat we ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn als uw kinderen. Dat we mogen weten, heren, dat we in Christus met u verbonden mogen zijn. En dat we uw woord mochten ontvangen en uw geest. Heren, dat wij dat die ons leidt in alle waarheid. Heer, wilt u ook vanavond ons hart maar openen voor wat u ons te zeggen hebt. We danken u, Heer, ook dat we dat allemaal nog in alle vrijheid kunnen doen. Dank u ook voor de ontmoeting met elkaar. Heer, en dat het zo een goed samen zijn mag worden. En waarin uw naam geloofd en geprezen mag worden. En waarin uw eer ook weer centraal mag staan. Dat vragen we u uit genade. Amen. Ja, vanavond is de brief van de apostel Paulus aan Filemon aan de beurt. En dan denk je aanvankelijk van een kort persoonlijk briefje van de apostel Paulus aan een medearbeider. Maar niets is minder waar. Filemon is een, als je je erin verdiept, een brief waar met een enorm rijke inhoud. Met geweldige beelden, geweldige lessen ook. Even ter opfrissing van ons geheugen wellicht. In het tweede deel van de bediening van de apostel Paulus schreef hij 7 brieven. 3 daarvan zijn in het algemeen gericht aan de gelovigen. En dan praten we met name over de brief aan de Efeziërs, de Colossensen en de Filippenzen. En 4 van zijn late brieven zijn echt geschreven aan personen. En hoewel de brief aan Filemon na de brief van Titus komt in onze Bijbels, is dat chronologisch gezien niet correct, want hij moet ervoor geplaatst worden. Het is sterker nog, het is zo dat op het moment van schrijven van de brieven aan de Efeziërs, de Filippenzen en de Colossenzen, schreef Paulus in diezelfde periode eigenlijk deze persoonlijke brief aan Filemon. Waarschijnlijk is die brief ook gelijktijdig verstuurd samen met die aan de Colossenzen. En als je die brieven van Paulus dan ook leest, meer in overeenstemming met de volgorde waarin ze oorspronkelijk ook zijn geschreven, dan krijg je ook veel meer zicht op de betekenis van die brieven en de bedoelingen van God daarmee. En dan gaan we ook zien dat alleen die late brieven van Paulus, al die brieven die Paulus schreef na de handelingentijd, dus na Handelingen 28 vers 28, dat in die brieven gesproken wordt over de verborgenheid van het lichaam van Christus. En alles wat Paulus daarvoor schreef, dat waren ook 7 brieven, dat is eigenlijk, dat staat allemaal in het teken van Gods plan met zijn volk Israël. En als we dat zo op een rij zetten, de bedoeling was dat ik de structuur eventjes hier zou tonen, maar dat is ook niet helemaal goed gegaan. Maar ik zorg dat, dat Koen het krijgt en dan is het later te downloaden. Als we dat zo gaan bekijken en we kijken naar die chronologische volgorde, dan zien we dat tijdens het moment dat Paulus voor de eerste maal in de gevangenis kwam, vaak wordt aangenomen, en dat zeggen we ook vaak, dat was een periode van 2 jaar. Alleen, en die duurde van 61 tot 63 na Christus. Dat is ook de tijd dat die genoemde brieven aan de Efeziërs, Colossenzen en Filippenzen en dus ook aan Filemon geschreven werd. zat Paulus dus gevangen in zijn eigen gehuurde woning. Daar heeft hij 2 jaar heeft hij daar zo gezeten. Maar als je naar Handelingen 21 teruggaat, dan zie je eigenlijk al dat op het moment dat Paulus voor de eerste keer Rome binnenkomt, binnengevoerd wordt eigenlijk, dat hij dan al gevangen zit. En dan draagt hij ook echt boeien. Dus waarschijnlijk heeft die eerste periode van gevangenschap langer geduurd dan die 2 jaar. En in die 2 jaar schreef Paulus dus de genoemde 4 brieven. Toen is hij vrijgekomen. En toen schreef hij zijn eerste brief aan Timotheus. En hij schreef de brief, ook een persoonlijke brief, aan Titus. En toen is Paulus opnieuw gevangen gezet. Ook weer onder echt moeilijke omstandigheden, dus echt in de boeien. En aan het einde van die 2 jaar is Paulus ook gestorven. De buitenbijbelse bronnen die maken allemaal melding van het feit dat, dat hij onthoofd is. Dus Paulus is omwille van Christus als martelaar is hij gestorven. Nou ja, ik had het allemaal hier opgezet. Ik voeg het erbij, zodat u dat allemaal nog even na kan zien. En terugkomen op die brief aan Filemon, zien we dat de inhoud in grote lijnen, eigenlijk er is 1 hoofdpersoon en dat is de persoon van Onesimus. En Onesimus was een slaaf van Filemon. En deze slaaf die is eigenlijk door Paulus, onder Paulus, is die tot wedergeboorte gekomen. Dat is prachtig om daar kennis van te nemen. We kunnen ook rustig stellen dat Onesimus daarin een beeld is van elke gelovige. Want wie nu, in de tijd waarin we nu nog steeds leven, tot geloof komt, mag immers weten dat hij, zij deel gaat uitmaken van het lichaam van Christus. En al die waarheden omtrent en met betrekking tot het lichaam van Christus zijn ook pas door de Heer geopenbaard tijdens die gevangenschap van Paulus. Dus Onesimus was een geestelijk kind van Paulus. En feitelijk zijn wij dat eigenlijk ook. Wij zijn allemaal eigenlijk geestelijke nakomelingen van de apostel Paulus. En de naam Onesimus, en de betekenis van de namen, dat is ook vaak erg verhelderend in Gods woord. Maar de naam Onesimus betekent bruikbaar, nuttig, voordelig. En dus Onesimus, die was van nature, net als wij allen, gewoon onbruikbaar, voor God dan. Een slaaf van de zonde, net als wij allen. Maar Onesimus, die ging op zoek naar het doel van zijn bestaan. En dat hebben wij ook gedaan. En als je dat doet, dan laat de Heere God zich door je vinden. En dan mag je weten dat je door genade deel uit bent gaan maken van het lichaam van Christus. En dat niet alleen, we zijn ook letterlijk in zijn dienst gekomen. En dan zijn we niet meer onnuttig en onbruikbaar, maar dan zijn we ineens heel bruikbaar geworden. En dus eigenlijk zien we dat Filemon vers 11, dat is eigenlijk de kerntekst, de belangrijkste tekst in het boek Filemon. En daar lezen we ook: hij, Onesimus, was voorheen voor u van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Aldus Paulus. Ja, en op dit blad heb ik ook de structuur van het boek gemaakt. En ja, die structuren, dat is een heel wonderlijk iets. Hè? Maar eigenlijk zie je dat alle Bijbelboeken, die hebben een vaste structuur. En eigenlijk is dat een soort goddelijk waarmerk, een goddelijke handtekening als het ware. Dat het goddelijk geïnspireerd is wat je tot je neemt. En die structuur, die ga ik ook persoonlijk eigenlijk steeds meer waarderen. Want het behoedt je gewoon voor een eigenmachtige uitleg. Het helpt je om de dingen die genoemd worden, de dingen die gezegd worden, om die in de context, vanuit de context, zeg maar, te verklaren. Heel mooi ook, die structuur. En, nou ja, goed, dit was eventjes vooraf, voordat we deze brief verder gaan verkennen. Nou, de schrijver Paulus, die noemt in deze brief driemaal zijn naam. En ik denk dat we ook allemaal wel weten wat zijn naam betekent. Namelijk kleintje of de kleine. Het is een enorm contrast natuurlijk met Paulus die voorheen als Saulus een hoge positie had. Hij stond in hoog aanzien en hij was een vervolger van de gemeente Gods. Totdat de Heere hem op de weg naar Damascus in zijn nekvel greep. En ja, toen moest hij heel klein worden. En als we dan nog even bij de aanhef blijven, en dan zien we ook dat Paulus, die meestal ook begint met de vermelding aan het begin van zijn brieven, dat hij zegt van Paulus, een apostel van Christus. Acht Paulus het nu blijkbaar belangrijker dat de ontvangers weten dat hij op het moment van het schrijven ook een gevangene was. Want in vers 1 omschrijft Paulus zichzelf ditmaal als een gevangene van Christus Jezus. De oorzaak van Paulus' gevangenschap. Er wordt ook wel gedacht en geschreven en gezegd dat Paulus gevangen zat vanwege het feit dat hij deze boodschap van het geheimenis predikte. Maar feitelijk is dat niet waar. Paulus die geeft in de handelingentijd al aan dat hij gevangen raakte omdat hij de hoop over de opstanding van de doden predikte. Handelingen 24 vers 21. En we zien ook dat Paulus op een gegeven moment bij Agrippa terechtkomt, bij de stadhouder. En daar geeft hij ook aan van, luister, ik heb niets anders gepredikt steeds dan wat de profeten en Mozes hebben gezegd dat er gebeuren zou, dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk. En dan gaat het over het volk van Israël. En uiteindelijk Paulus die beroept zich dan op zijn Romeins burgerschap. En hij komt dan uiteindelijk ook bij de keizer terecht. En ook daar verantwoordt hij zich om de hoop van Israël. En daarom zat hij gevangen. Omdat hij vanuit de profeten en Mozes getuigde van de Christus en van de opstanding. Ja, maar die Joodse leiders en de Joodse elite in die tijd, die hadden een volkomen andere verwachting en die vonden Paulus allemaal een ketter. En de dingen die Paulus verkondigde, dat lag zo ver uit hun comfortzone eigenlijk, dat ze er niet bij konden. En uiteindelijk, en dat zie je door de eeuwen heen, ook vandaag de dag, en dat is wat religie ook doet. Religie een eigenmachtige godsdienst, ja, dan kom je tot hele andere conclusies. Ook de Heere Jezus, die lag in de tijd dat hij op aarde was, lag hij voortdurend overhoop met de Joodse leiders, met de geestelijke elite. En al die Joodse leidslieden, die waren al lang niet meer bezig met de wet en de profeten, maar die waren bezig met de Talmud. En de Talmud, ja, die is ontstaan tijdens de Babylonische ballingschap. En ja, dat is eigenlijk een verzameling menselijke commentaren. Maar het is ook doorspekt met allerlei heidense, zeg maar rustig, occulte elementen. Dus dat is een vervorming van wat de wet en de profeten zeiden. Dus die zaten op een heel ander spoor. En daarom zat Paulus gevangen. En uiteindelijk noemt Paulus zich met trots ook de gevangene van de Heere. Want hij gaat gaandeweg ook beseffen dat de Heere daar ook een reden voor had. En het blijkt dan ook dat Paulus het ook volkomen zo ziet. Ik zit gevangen omdat de Heer mij deze boodschap heeft geopenbaard. En ik moet dat nu bekendmaken. Ik mag dat nu bekendmaken aan jullie. Hij noemt zich dus een gevangene van Christus Jezus in vers 1. En die aanduiding Christus Jezus, en dat is ook zoiets, en dat bepaalt ons met name bij de Zoon in zijn positie waarin hij God gelijk is. In zijn verhoogde, verheerlijkte positie aan de rechterhand van God. En ja, dat rechterhand van God, en we moeten ons ook niet voorstellen dat we in de hemel drie tronen zien. Eén voor de Vader en één voor de Zoon en één voor de Heilige Geest. Het is een uitdrukking die eigenlijk aangeeft dat Christus Jezus, die is in de macht van God geplaatst. En God zelf, zo lezen we in zijn woord, is in essentie geest. Hij is alomtegenwoordig, maar hij is ook onkenbaar, onzichtbaar. En het is de Zoon, zegt Colossense 1 vers 15, die genoemd wordt. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En Hebreeën 1 vers 3 zegt daarvan. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid. En Colossense 2 vers 9 tot slot leert ons dat in hem heel de volheid van God lichamelijk woont. En vooral dat laatste, dat is heel belangrijk. Christus is eigenlijk de volkomen representatie, de volkomen belichaming van de onzichtbare God die geest is. Dus eigenlijk, als we willen weten wie God is, Dan kunnen we alleen maar naar de Zoon kijken. Verderop, en dat is in vers 3, en het zijn hele kleine verschillen waar je gewoon eigenlijk normaal ook niet op let natuurlijk. Daar sluit Paulus zijn zegenbeden af met de woorden: genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Dus daar is het niet Christus Jezus, maar de Heere Jezus Christus. En dus die benaming staat hier voor Gods Zoon precies andersom. En dat is geen toeval. En dat is ook allemaal heel bewust. En ja, als de Zoon zeg maar zo voorgesteld wordt, als de Heere Jezus Christus, dan moeten we bedenken dat Gods Zoon eigenlijk de naam Jezus ontving, zoals dat gebruikelijk was op de dag van zijn besnijdenis. Dat was de achtste dag en dat is een nieuw begin. Na een reeks van zeven komt er een nieuw begin en dan begint er een nieuwe reeks van 7. En dus dat hangt ook samen met die besnijdenis, zeg maar, vooral. En de naam Jezus betekent de Heere, met hoofdletters, en daar staat de naam, Yahweh, is redding. Dus in die naam Jezus, daar ligt in opgesloten het hele doel van zijn komst naar deze wereld. Maar tegelijkertijd is hij ook de Christus. Maar Christus is geen naam, maar een ambt of een titel. En dat betekent Messias, gezalfde. En dus met betrekking tot Gods Zoon kunnen we ook zeggen dat hij, toen hij op aarde was, dat vond ook plaats op het moment van zijn doop in de Jordaan, is hij gezalfd tot koning, tot profeet en tot priester. Hij verenigt al die ambten. Dus als het Jezus Christus is, de Heere Jezus Christus, dan moeten we vooral ook denken aan hem in betrekking tot zijn werk en zijn taak op aarde. Staat er Christus Jezus, ja, dan worden we vooral bepaald bij zijn verhoogde positie aan de rechterhand van God. En dan ligt de nadruk vooral op de heerlijkheid die hij, waarin hij zich bevond. En de heerlijkheid waar hij ook naar terugkeerde na zijn opstanding. We gaan even kort naar Filippenzen toe. Naar dat waarschijnlijk overbekende gedeelte voor u allen. Filippenzen 2, de versen 5 en 6. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dus hier ook de verhoogde Heere. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, de gestalte van een slaaf aangenomen, en in gedaante werd hij als een mens bevonden. En na de opstanding, toen het verzoeningswerk voltooid was, heeft hij zich getoond aan de Vader. Hij is met zijn bloed, met zijn leven, het ware heiligdom binnengegaan. En daar is hij tot Heere en tot Christus gemaakt. En dat betekende dus ook een terugkeer naar de heerlijkheid die hij ook voordat hij, zeg maar, deel kreeg aan vlees en bloed, bezat. En nou ja, dat is waar we allemaal bij bepaald worden. En wanneer we die uitdrukking de Heere Christus Jezus zien. Verder is het zo dat Paulus deze brief eigenhandig schreef, samen met Timotheus. Dat maken we uit de aanhef ook op. En hij is ook degene die genoemd wordt. In die tijd zat hij dus ook gevangen in zijn eigen gehuurde woning. Paulus richt zijn brief aan Philemon, aan Appia en Archippus. Nou, de eerste twee namen komen alleen voor in dit vers in de Bijbel. En mogelijk waren Philemon en Appia met elkaar getrouwd. En over Archippus kunnen we ook nog lezen in Colossense 4, vers 17. Archippus was ook een medearbeider van Paulus. Ook deze persoonlijke brief begint de apostel Paulus zoals altijd met dankzegging. En ja, dat oorspronkelijke Griekse woord dat Paulus in vers 4 gebruikt voor danken. Ik dank mijn God, zegt Paulus, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Dat danken, dat is een woord wat is opgebouwd uit het Griekse eu. En het Griekse woord charis. En eigenlijk staat daar goede genade. Dus Paulus, die verheugt zich in die goede genade. En hij dankt de Vader voor alles wat hij geeft. En ja, dat mogen wij ook ten alle tijden doen. Paulus die richt zich dan ook met name op wat hij noemt mijn God. Paulus die zegt ook regelmatig de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Of de Vader van onze Heere Jezus Christus. En voor Paulus is het mijn God. En ja, zo mag dat voor ons ook zijn. God is de Vader van onze Heere Jezus Christus en onze God. En ja, waarom zeg ik dat? Nou, omdat je ook nog wel eens mensen ziet die bidden tot de Heilige Geest of die richten zich tot de Heere Jezus. Ik denk ook niet dat laatste nou een heel groot probleem is. Ik denk dat het... Paulus die legt hier wel een patroon neer. Wat wij ook, waarvan wij ook wel mogen aannemen van ja, dat is niet voor niks dat als Paulus het zo doet. En als Paulus zegt, word dan mijn navolgers en doe maar zoals mij. Dan mogen wij hem hier ook van harte in navolgen. En ja, onze God is een God van nabij. Hij is niet een God die in een ivoren toren zit, die alles maar een beetje op zijn beloop heeft gelaten. Nee, hij heeft zijn eigen zoon gezonden in het vlees en hij heeft de zondenschuld op zich genomen. En ja, reken maar dat dat zwaar en dat dat moeilijk geweest is. Maar het moest gebeuren. Hè? De losprijs die moest betaald worden, want Gods heilsplan moet doorgang vinden. De Heere God is niet van zijn plannen af te brengen. Wat God wil, dat voltooit hij. Maar ja, de Heere God heeft feitelijk wel de volledige verantwoording voor wat er in de Hof van Eden gebeurd is, voor de zonde van Adam en Eva. Dat heeft hij op zich genomen en de Zoon heeft dat rechtgezet. En de Heere Jezus die heeft in die zin ook als enige alle gerechtigheid van Gods wet vervuld. Er is nog wel eens een voorstelling van de Zoon die eigenlijk tussen ons en de Vader in staat, alsof de Zoon voortdurend een vader die een beetje boos is, dat hij tussen ons in moet springen en dat hij dingen moet sussen. Hè, maar in die sfeer zit dat natuurlijk helemaal niet. Kijk, Gods wet, Gods heilige wet, daar moest gewoon aan voldaan worden. Het is Gods gerechtigheid. En de Heere Jezus heeft in het vlees al die gerechtigheid heeft hij vervuld. Hij is in zijn denken en in zijn daden heeft hij volkomen beantwoord aan Gods heilige wet. Daarom kon de dood hem niet vasthouden. Daarom stond hij op uit de doden. Hij stond als eersteling op. Hè, dus dat betekent ook dat er meerdere volgen. En zo werd hij Gods zoenoffer en werd hij rechtvaardig. En uiteindelijk mag het zo zijn dat op het moment dat wij tot geloof komen, ja, dan worden we ook bekleed met de gerechtigheid die hij bewerkt heeft, wat hij verdiend heeft. Het is een toegerekende rechtvaardigheid. Wij zijn het niet, we kunnen het ook niet worden, maar we worden bekleed met de rechtvaardigheid van hem. En ja, dan kunnen we echt spreken van een goede genade, van iets waar we gewoon elke dag dankbaar voor zijn. En dan hebben we reden om de Vader elke dag te danken. Hij is nabij, altijd. Hij helpt ons door alles heen, in voor- en in tegenspoed. En hij zal ons nooit begeven en nooit verlaten. En zo mogen we ook onze God, ja, mijn God noemen. En ja, dan mogen we echt ook elke keer denken aan zijn bijzondere zorg. En aan zijn persoonlijke, aan de persoonlijke weg die hij met een ieder ook van ons gaat. Nou ja, dat we hier wel met een hele persoonlijke brief te maken hebben ook, dat zien we ook door het gebruik van het woordje u in vers 4. Ik dank mijn God terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Dus Paulus die groet een aantal meerdere personen in de aanhef. En dat danken, dat doet Paulus voortdurend ook trouwens in zijn gebeden, in praktisch elke brief. En in deze persoonlijke brief, maar ook zie je dat heel sterk trouwens terug in de brief aan de Efeziërs, dat Paulus zich in zijn gebeden eigenlijk altijd richt op het verkrijgen van de volledige kennis. Ik bid dat u een volledig inzicht zult krijgen. Ik bid voor verlichte ogen van uw hart. Dat is waar Paulus steeds mee bezig is. En dat, dat wenst hij Filemon ook toe. Hij is trouwens helemaal lyrisch over Filemon. Want in vers 5 spreekt hij over de liefde. Over de liefde die Filemon heeft. En het geloof wat hij in de Heere Jezus had. En zijn liefde voor alle heiligen. Dus Filemon was een betrouwbare medearbeider die een hart had en veel bezig was met de medegelovigen. Filemon had een liefde en bezat een liefde die zich uitstrekte tot alle heiligen. En die liefde, dat is niet een vriendschappelijke liefde, maar dat is echt de liefde, de hoogste vorm van liefde die de agape-liefde genoemd wordt. En dat is de onvoorwaardelijke liefde. En dat is een liefde, zoals die ook voortkomt uit het hart van God. En God vraagt ook niets terug voor datgene wat hij in zijn genade schenkt. En daarom is Gods liefde ook onvoorwaardelijk. Het is gebaseerd op zijn onvoorwaardelijke liefde en daar hoeft geen tegenprestatie tegenover te staan. Natuurlijk is dat voor ons mensen een weg met vallen en opstaan. En dat kunnen we van nature niet. Filemon ook niet, die bezat die liefde natuurlijk ook niet van zichzelf. En die liefde die kan enkel en alleen maar een vrucht zijn van dat wat God natuurlijk door zijn geest en door zijn genade in ons leven uitwerkt. In ieder geval, het woordje liefde, dat vinden we 3 maal in deze brief. We gaan even naar vers 6. Daar zegt Paulus: mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Dus letterlijk staat hier in vers 6 dat de gemeenschap van uw geloof inwerkend worden in volledige kennis van al het goede in u, tot in Christus Jezus. En dus de vertaling is eigenlijk een beetje gebrekkig, maar het is Paulus' bedoeling dat die gemeenschap van Filemons geloof veel zegenrijke gevolgen voor de anderen heeft. En het gaat Paulus er dus om, dat zie je hier ook, dat de gelovige groeit in die volledige kennis van al dat goede. En dat Griekse woord inwerkend, energes, daar herkennen we ook het woord energie in. En dat is, als je naar de tijd van vandaag kijkt, dan merk je ook en dan zie je ook dat de bediening van de Heilige Geest in de tijd waarin wij leven niets te maken heeft met een uitwendig gebeuren van tekenen, wonderen, allerlei manifestaties, maar dat het steeds om een inwerkend werk gaat, wat de Heere God aan een ieder van ons persoonlijk wil verrichten. En het is die inwerkende kracht van God die ons eigenlijk in staat stelt om tot die volledige kennis te komen. En ja, dat zie je hier ook terug wanneer Paulus zich tot Filemon richt. En dus dat is een inwerkende bediening van Gods geest. Heel anders dan in de handelingenperiode, toen het vooral ging om een naar buiten gericht gebeuren. Even kort, ik wilde niet te diep op in. Maar in Handelingen 2 zien we natuurlijk onmiddellijk dat op het moment dat de apostelen bij elkaar zijn in Jeruzalem en er is uitstorting van Heilige Geest, dat die apostelen beginnen te spreken in andere talen. Nou, dat tijdelijk opheffen van de taalbarrière, want dat is wat daar gebeurde, dat had gewoon een hele duidelijke functie. En waarom was dat? Nou ja, dat lees je ook in Handelingen 2 allemaal. Er waren gewoon veel godvrezende Joden uit de omliggende streken aanwezig in Jeruzalem. En die konden nu de apostelen in hun eigen taal horen spreken. Dus die taalbarrière die werd door de Heere opgeheven omwille van de voortgang van het evangelie op dat moment. En in die handelingentijd zien we gewoon dat die krachten die zo horen bij de komende eeuw, de komende aion van de wedergeboorte, die waren eigenlijk voorwaardelijk in werking. Want uiteindelijk lag er nog steeds het aanbod richting het volk van Israël. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. En wanneer jullie je bekeren, ja, dan zal de Vader de Zoon terugzenden. En dan was het koninkrijk opgericht. En al die tekenen, die zichtbare tekenen en wonderen, die de apostelen ook begeleiden, ja, dat was allemaal bedoeld om hun boodschap kracht bij te zetten. Nou, vandaag de dag is dat natuurlijk geheel anders. En het koninkrijk, de komst van het koninkrijk der hemelen, dat is opgeschort. En het heil werd weggenomen van de Joden en gaat definitief naar de heidenen. Nou, Paulus die moest vervolgens als gevangene van de Heere dat verborgen deel van Gods agenda moest hij bekendmaken. En in die tijd leven we nog steeds. Ja, en als je daar geen zicht op hebt en we zien dat onderscheid niet, ja, dan kun je wel eens op hele rare plekken terechtkomen. Want dan kun je je gaan afvragen van ja, ik ben daar en daar geweest en daar gebeurt van alles. En hoe zit dat dan met de werking van de Heilige Geest? Ik noem maar iets. Maar je ziet dus dat in die late brieven dat het accent ook helemaal verschuift. Het gaat niet langer om iets uitwendigs, het wachten op het koninkrijk der hemelen wat openbaar wordt op aarde, maar dat het erom gaat dat we tot de volledige kennis van de Christus komen. Epignosis staat er letterlijk. Nou, die term, dat kennen we. En letterlijk betekent dat bovenkennis. En ja, dat is een kennis die Ja, dat gaat iets verder dan verstandelijke kennis. Het is de bedoeling, en dat zien we hier ook heel erg terug, dat we groeien in al dat goede wat in elke gelovige die tot geloof komt eigenlijk aanwezig is. Dus de Heere die legt daar iets in, een kiem, en dat mag ontkiemen. En zo mogen wij tot die volledige kennis komen. En dan, zegt Colossense 1 vers 11 ook, dan word je met alle kracht bekrachtigd, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid. Dus God gaat je dan sterken en die gaat je leiden in die volledige kennis. En ja, die volledige kennis, ja, dat is een kennis die alleen maar voortkomt en voort kan komen uit een hele nauwe band die je hebt met de Heer. En dat is iets, ja, dat moet groeien in ons leven. En de realiteit is, weerbarstig. En voordat wij in het geloof kunnen groeien, om met blijdschap in alles te kunnen volharden, ja, moet het wel zo ver komen in mijn leven dat ik kan zeggen van ja, ik leid een overgegeven leven. Ik leef een leven waarin hij ook steeds meer in het middelpunt is komen te staan. En ik ken hem niet alleen maar als mijn verlosser, maar ik ken hem ook en ik erken hem ook als mijn Heer, als mijn eigenaar, als degene die het voor het zeggen heeft in mijn leven steeds meer. En ja, zoals Paulus eigenlijk een fysieke gevangene was, hij was fysiek gevangen, maar hij noemt zichzelf ook een gevangene van de Heere. En nou ja, zoals dat met Paulus eigenlijk was, ja, zo moet dat met ons en zo mag dat met ons eigenlijk ook een beetje worden. Want wie is je Heer? En eigenlijk is het heel simpel. Waar ik de meeste tijd en energie aan spendeer, dat is mijn Heer. Dat is mijn God. En maar dan gaat het niet langer over een verstandelijk, een intellectuele kennis van wat God in zijn woord zegt. Nee, maar dan zijn er stappen gezet en dan zijn er ook keuzes gemaakt. En ja, weet je, dat zijn ook dingen die je door de jaren heen meemaakt. Je maakt bepaalde dingen mee in je leven. En hoe je daarop reageert en hoe je door die dalen heen komt, dat verdiept gewoon het geloof. En als je het wil zien en als je er ook oog voor krijgt, dat de Heere heel veel van die gebeurtenissen ook wil aanwenden om ons tot die volledige kennis te voeren, om zeg maar die band ook nauwer te maken, ja, dan gaan we daar ook anders tegen aankijken. Hè? Maar die dingen moeten groeien. Ik luisterde laatst naar een erg interessante verhandeling van Henk Binnendijk. En die zegt ook ergens van ja, de Heer die heeft mij echt door de modder heen gebracht tot waar ik ben. En ik denk dat dat op ons allemaal wel een beetje van toepassing is. Hè? Maar dat is dus ook gewoon heel belangrijk, dat hij ook mijn Heer steeds wordt, als waar het aankomt op de dagelijkse realiteit. Want dat was hij ook voor Paulus. He, Paulus die, als je leest wat die man allemaal meemaakt, hij klaagt nooit. Hij aanvaardt het lijden wat hij ondergaat. Maar steeds zegt hij erbij dat lijden en mijn hele, al die dingen waar ik in zit, mijn gevangenschap, het is allemaal tot eer van God. En uiteindelijk moeten die dingen ook in balans zijn. Wat God mij laat zien, dat moet in balans zijn en blijven met mijn wandel. Als Paulus in Efeze 4 heel praktisch gaat worden. Ik wijs even terug op de Efezebrief. Dan is het op een gegeven moment, dan noemt Paulus zich even niet meer de gevangenen van Christus Jezus, maar dan noemt Paulus zich de gevangenen in de Here. Dus dan legt Paulus de nadruk op Christus Jezus als zijn eigenaar, als degene die het voor het zeggen heeft in zijn leven. En dan gaat hij ook schrijven vanuit die zin, vanuit zijn leven waarin hij Christus dient. En dan zegt Efeze 4 vers 1, zo roep ik de gevangenen in de Here u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Nou, dat waardig, dat woordje waardig, axios, en dat houdt oorspronkelijk verband met een weegschaal. En waarbij we moeten denken aan echt zo'n oude weegschaal. En in de ene schaal ligt de roeping en in de andere schaal ligt de wandel. En ja, dat heeft te maken, die twee, zegt Paulus, die moeten in evenwicht zijn. En ja, als ik dat een beetje in mijn eigen woorden moet zeggen, als de Heere mij dingen aanreikt en ik ga er ook in wandelen en ik ga erin staan, dan kan hij me ook verder leiden. Maar ga ik er niet in staan, ga ik er niet in wandelen, dan is die weegschaal niet meer in balans. En de kans is dan heel groot dat de Heere zegt van nou, maar even rustig aan, want we kunnen zo niet verder. Kijk, en dat is eigenlijk, die weegschaal, die moeten we in balans houden. En uiteindelijk betekent dat wandelen, eigenlijk mogen we rustig stellen dat op het moment dat geloven voor ons ook, als hij in het middelpunt komt te staan en we gaan wandelen in dat wat hij zegt, dan krijgen we ook automatisch deel aan zijn lijden. En dat is wat lastig is. En daar haken ook veel gelovigen af of houden in. Want daar schrikken we van. En dat is vaak een hele leerschool om dat allemaal een beetje in het vizier te krijgen en te snappen hoe de Heere dat bedoelt. He, maar hij is er altijd bij. Als ik één ding geleerd heb de afgelopen, 38 jaar, is dat hij je nooit begeeft en je nooit verlaat. Op de echt moeilijke momenten is hij er altijd geweest. En ik, wellicht heeft u zelf ook dat soort momenten in uw leven waarvan u zegt van ja, dat is waar en dat heb ik ook zo meegemaakt. Maar goed, dat zijn dus de dingen waar Paulus, wat bij Paulus heel erg leeft en wat hij over wil dragen. En ja, Paulus is bijzonder lovend over Filemon, over de gezindheid van Filemon. Hij geeft aan van, de heiligen die worden door jou verkwikt. Hun innerlijk wordt verkwikt door u. He, dus Filemon heeft dus blijkbaar ook een zeer heilzame invloed op de andere heiligen. He, je kunt ook gelovigen ontmoeten, die hebben die invloed niet. Maar anderen, ja, dat is gewoon een feest. En dat werkt ook aanstekelijk. He, maar je ziet dat Paulus een en al lof is, vol lof is voor Filemon. En al die positieve dingen die Paulus dan opnoemt, dat geeft hem dan ook veel vrijmoedigheid om uiteindelijk natuurlijk te komen tot het punt wat hij wil maken. Want deze brief heeft gewoon een duidelijke reden. Die brief is met een belangrijke reden geschreven door Paulus. En dat is waar Paulus nu eigenlijk naartoe werkt. Wat je hier ook ziet in deze brief, wel degelijk, is dat Paulus, hoewel hij zich daar nooit op zou voorstaan, natuurlijk wel bovenin in de hiërarchie stond. Dat maak je ook op uit het feit dat Paulus dus Filemon eigenlijk gewoon een bevel zou kunnen geven. Maar je ziet dat Paulus daar eigenlijk geen gebruik van wenst te maken. En dus Paulus is super hoffelijk, super correct. Maar hij zegt wel af en toe tussen neus en lippen, zegt hij wel dingen van ja, ik zou het zo kunnen doen. Ik zou het je kunnen bevelen, maar ik ga het niet doen. Ik wil dat het in en door de liefde gaat. En dus Paulus die zegt dan, nou moet ik even kijken in welk vers. Ja, vers 8 en 9 bij pleidooi voor Onesimus. Daar zegt Paulus, daarom heb ik in Christus grote vrijmoedigheid, hoewel ik in Christus grote vrijmoedigheid heb, om u te bevelen wat u behoort te doen. Dus dat, die vrijmoedigheid heeft Paulus wel, dat durft hij ook wel, en dat, alleen dat wil hij niet. Nee, zegt Paulus, ik spoor u veel liever aan door de liefde, omdat ik, Paulus, een oud man ben en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Dus hier ook weer de volgorde Jezus Christus. Dus vooral Jezus Christus met betrekking tot zijn aardse taak. En de dingen die daarmee samenhingen. Paulus doet dus tweeërlei, op twee manieren een beroep op Filemon. Hij zegt eigenlijk, ik ben een oud man, maar ik ben ook een gevangene van Jezus Christus. Dus hij zegt, hij geeft de persoonlijke reden, hij is een oud man, maar ook een geestelijke reden. Ik ben een gevangene van Jezus Christus. En dan komt het vanaf vers 10. Dan zegt Paulus, ik doe een beroep op u ten behoeve van mijn zoon, zijn geestelijke zoon, die ik heb voortgebracht toen ik in boeien geslagen was, namelijk Onesimus. Hij was voorheen voor u van geen nut, nou dat ligt ook opgesloten in zijn naam, maar nu, zegt Paulus, is hij voor u en voor mij van veel nut. Ik heb hem teruggestuurd. Dus Paulus zegt, ik doe een beroep op u, letterlijk, ik roep u ernaast. Hè, waarmee we eigenlijk heel erg moeten denken aan Paulus die niet boven Filemon gaat staan, maar naast Filemon. Dus om op een gelijk niveau deze kwestie te bespreken. Paulus die wil niet vanuit het feit dat hij hoger in de boom zit, Filemon een bevel geven. Hij gaat naast Filemon staan en hij zegt, laten we er op gelijk niveau, laten we die kwestie bespreken. En dan komt dat hoge woord er ook uit. Paulus die heeft dus een geestelijk kind voortgebracht tijdens zijn gevangenschap. En blijkbaar had deze slaaf van Onesi, van Filemon, de weg gevonden naar die eigen gehuurde woning waar Paulus zat. En ja, dat is natuurlijk ook weer een prachtig beeld, hè, dat niet alleen van toepassing is op Onesimus, maar ook weer op ons natuurlijk. Hè, want die gevangenschap, ja, die staat heel erg in verband met het tijdstip waarop die boodschap met betrekking tot het ene lichaam ontvangen werd en bekendgemaakt werd door Paulus. En dus, ja, wij zijn ook in zekere zin, net als die Onesimus, voortbrengselen, geestelijke kinderen van Paulus. En nou ja, Paulus die haakt daar ook op in en die geeft eigenlijk ook aan Filemon aan van nou, voorheen was hij van geen nut, maar nu is hij voor u en voor mij van veel nut. Dus die Philip, die Onesimus, die is op zoek gegaan naar Paulus, moet je je voorstellen. Die had, Paulus had Paulus daar horen spreken. Paulus was daar over de vloer geweest, die kende Philemon en Onesimus. Maar Onesimus was een bediende. Maar die is geraakt door het woord. En die is weggelopen op zoek naar Paulus. En die is aan de voeten van Paulus gaan zitten. En die is tot geloof gekomen. Dan in vers 12. Hè, want Paulus die wil het allemaal vanuit de liefde en in de liefde doen. Neem dan hem, zegt Paulus in vers 12, met wie ik innig verbonden ben, Onesimus, weer aan. Paulus zegt eigenlijk, ontvang hem als mijzelf. Dus aan de ene kant zie je dat Paulus graag wil dat Philemon zijn weggelopen slaaf Onesimus weer in genade aanneemt. Maar aan de andere kant geeft Paulus ook aan dat die Onesimus ook voor hem een geliefde broeder was geworden inmiddels. En dat Paulus hem eigenlijk ook wel graag zelf als dienaar zou willen houden tijdens zijn gevangenschap. En eigenlijk lees je tussen de regels door een beetje dat Paulus eigenlijk aangeeft van, eigenlijk had ik dat ook zo kunnen doen. Eigenlijk had ik Onesimus gewoon bij me kunnen houden en er had geen haar naar gekraaid. En jij had het vast goed gevonden, dat weet ik zeker, maar je ziet dat Paulus gewoon dus, dat hij het belangrijk vindt om het gewoon correct te doen. Om het correct af te handelen en ook met respect richting Philemon. En ja, dat laat ons ook zien dat Paulus' handelswijze, dat het belangrijk was voor Paulus om iemand ook recht in de ogen te kunnen aankijken. De verzen 15 en 16... Daar wordt gezegd, want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben. Niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, zegt Paulus, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Here. Paulus die voerde druk nog een beetje op. En die zegt voor de tweede keer eigenlijk van, ontvang hem alsjeblieft zoals je mij zou ontvangen. En dan prachtig wat Paulus dan ook zegt in de versen 17 en 18. Als u mij dus houdt voor een medegelovige, aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. He, ontvang hem als mezelf. En dan in vers 18. En als hij u in iets onrecht gedaan heeft, of u iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Dus dan moet je nagaan. Paulus die geeft gewoon aan van, mocht hij wat uitgevreten hebben voor zijn bekering, voordat hij dat geloof kwam, ik vergoed het. En dan zegt hij er ook nog bij in vers 19, ik, Paulus, heb het eigenhandig geschreven, ik zal betalen om niet te zeggen dat u ook uzelf aan mij schuldig bent. Dus eigenlijk is het steeds dat spel richting Philemon. Luister eens, ik had het heel anders kunnen doen, maar dat wil ik niet, dat is ook niet correct. Ik wil dat Onesimus naar je teruggaat, maar het is ook voor mij een geliefde broeder geworden. Dus op die manier is die daarmee, spreekt hij daarover met Philemon. En ja, hier is Paulus natuurlijk ook weer een prachtig beeld van onze hemelse Vader, hè, die het in zijn woord allemaal ook voor ons heeft vastgelegd. Hè? Vers 19, ik heb het eigenhandig geschreven, zegt Paulus, Ik zal betalen. En ja, Paulus die wil ook dat Onesimus schuldenvrij is. Dat hij helemaal met een schone lei teruggaat naar Filemon. En ja, dat is ook weer een geweldig beeld van ja, hoe wij in het leven mogen staan met de zekerheid. En zoals Paulus in Efeze 1 vers 7 ook leert. En dat wij in hem, in Christus, de verlossing hebben en de vergeving van de overtredingen. Wij gaan ook volledig schuldenvrij door het leven. Dankzij het offer, het zoenoffer van de Heer Jezus Christus. En God heeft dat zwart op wit vastgelegd in zijn woord. Daar is geen twijfel over mogelijk. God zegt het. En als God het zegt, dan is het zo. Dus uiteindelijk is het zo dat Filemon de eigenaar is, de rechtmatige eigenaar van Onesimus als letterlijke slaaf. Maar Paulus die geeft aan van ja, maar ik ben zijn geestelijke eigenaar, zijn geestelijk vader. Dus ik ben in feite ook zijn eigenaar. Dus in dat opzicht, zegt Paulus, moet je hem of zou je hem moeten overdragen aan mij. Hè? Dus eigenlijk wat je ziet, is dat Paulus, die draait het in het geestelijke. En Paulus doet dat niet om zichzelf te verhogen, want dat doet Paulus niet. Daar kun je hem niet op betrappen. Maar hij benadrukt steeds richting Filemon dat de geestelijke positie, de nieuwe positie van Onesimus, die van een vrije is. Hij is niet langer alleen maar jouw slaaf, jouw voetveeg. Nee, hij is van hoge kom af. Hij is een vrije. En met andere woorden, hij is het eigendom. Hij is ook het eigendom van God. En ja, dat is zo belangrijk dat we onszelf ook zo zien. Dat we onszelf zo leren zien. Wij zijn ook van eigenaar veranderd. Van nature stonden wij in de dienst van die vorige eigenaar. Nou, dat was een harde meester die heel veel van ons eiste. En we moesten ook doen wat hij zei. En ja, die oude eigenaar, dat is natuurlijk de Satan, die ons door middel van de zonde geketend hield. En we moesten hem gehoorzamen. He, van nature kunnen we alleen maar zondigen. He, maar in de dienst gekomen van hem, die ons vrijgekocht heeft, Christus, hebben we een andere eigenaar gekregen. En we hoeven hem niet meer te gehoorzamen. Ik wil even met jullie naar Romeinen 6. Romeinen 6. De versen 22 en 23. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, in zijn dienst gekomen, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon wat de zonde, van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heere. En dat is heel belangrijk dat we ons als gelovigen daarvan bewust zijn. En de zondaar, toen we Christus niet kenden, hadden we geen keus. We konden alleen maar zondigen. Want ja, die eigenaar die bepaalde dat. Maar nu hebben we wel een keus. En hoe meer we gaan wandelen in dat bewustzijn, dat we een vrije zijn en dat we geen schuldenaren meer zijn. Dat we die oude eigenaar niks meer verplicht zijn. ja, dan gaan we daar ook praktisch gezien steeds meer gebruik van maken. En dat is Bijbels geloof. Dat heeft niks met gevoel te maken. Dat heeft alles te maken met het feit dat we van eigenaar zijn veranderd. En dat we dus bekleed zijn geworden met zijn gerechtigheid, met de gerechtigheid van Christus. Ja, en dat zijn hele belangrijke dingen. Nou ja, Paulus die benadrukt dan in vers 20 opnieuw eigenlijk hoe hij op Filimon gesteld is. En hoe zijn hart ook steeds door hem verkwikt wordt. Vers 20, ja broeder, laat mij dit voordeel van u hebben in de Heere. Verkwik mijn innerlijk in de Heere. En ja, dat is Filimon. Uiteindelijk besluit Paulus deze persoonlijke brief door ook nog te wijzen op het grote vertrouwen dat hij heeft in Filimon. Nou, dat blijkt ook wel uit de hele sfeer die de brief ook ademt en de manier waarop Paulus met Filimon omgaat. Daar blijkt dat ook allemaal uit. Hij weet gewoon dat het goed zit met Filimon. En dat Filimon ook altijd meer zal doen dan Paulus van hem vraagt. Vers 21, ik heb aan u geschreven omdat ik u vertrouw. Omdat ik vertrouw op uw gehoorzaamheid. En ik weet, wat ik net aangaf, dat u meer zult doen dan wat ik zeg. Tot slot vraagt Paulus nog aan Filimon of hij een gastenverblijf gereed wil maken. Nou, dat vond ik ook wel passend. Dat gastenverblijf, ja, dat duidt ook weer op een tijdelijke verblijfplaats. En nou ja, Paulus die zat natuurlijk in zijn tijdelijke gehuurde woning. Maar hij was wel, zeg maar, hij had geen bewegingsvrijheid, zeg maar. Er was een soldaat die hield de wacht. En nou ja, die lette erop dat Paulus wel bleef waar hij was. En dat hij niet naar buiten ging. En hij was echt gebonden aan die woning. En maar Paulus die zag zowel die eigen gehuurde woning als die eventuele tijdelijke verblijfplaats bij Filimon. Allebei als een gastenverblijf. En ja, zo is dat met ons natuurlijk ook. En wij zijn als gelovigen alleen maar op doorreis. En ja, wij hebben ook geen permanente woning in die zin. En wij zijn op doorreis. En nou ja, we hebben wel een woning of meerdere woningen misschien. Maar het zijn uiteindelijk allemaal gastenverblijven. Nou ja, uiteindelijk zien we in vers 22, vraag aan Filimon. Nou ja, hou een plekje voor me vrij, voor het geval ik vrijkom en in de gelegenheid ben. Tot slot doet Paulus natuurlijk nog de groeten aan de diverse mensen, aan Epaphras, Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. En nou ja, Marcus, dat blijkt inderdaad, als je dat gaat uitzoeken, de schrijver ook te zijn van het gelijknamige evangelie. Aristarchus was een medegevangene van Paulus. En dan worden Demas en Lucas nog genoemd. Nou, Lucas is, dat weten we ook waarschijnlijk, zowel de schrijver van het gelijknamige evangelie als van het boek Handelingen. En Lucas is ook degene die, nou ja, als zeer trouwe medewerker ook tot het bittere einde bij Paulus is gebleven. Dat laatste, en daar zullen we ongetwijfeld nog wat uitgebreider op terechtkomen in de studie over de tweede brief aan Timotheus. Die laatste, Demas, daar kan dat niet van gezegd worden. Demas' naam vinden we ook een aantal keren in zowel Colossenzen als de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En van deze Demas lezen we op een gegeven moment dat hij Paulus verliet uit liefde voor de tegenwoordige wereld. Letterlijk uit liefde voor de tegenwoordige aion. En ja, dat bepaalt ons in de eerste plaats natuurlijk bij het feit dat we, dat wij ook als gelovigen elkaar ook echt een beetje in de gaten moeten houden. En dat we ook in diezelfde geest als Paulus en Filemon ook op elkaar te letten hebben. En die Demas, het was niet zo dat hij zijn geloof aan de wilgen hing. Maar Demas die gooide wel het bijltje erbij neer als medearbeider van Paulus in de verkondiging van de boodschap. En dat had ook alles te maken met het feit dat het gewoon steeds gevaarlijker werd. Het heeft Paulus zijn leven gekost. En Demas die koos voor een wat rustiger leven. Maar goed, het staat dus wel allemaal opgetekend in Gods woord. Tot slot, iets waar Paulus ook eigenlijk elke brief mee eindigt, met een soortgelijke genadebede. En vanwege deze genadebede denken wij ook, en velen met ons, dat ook de Hebreeënbrief, waar de schrijver zichzelf niet bekend maakt, dat die toch van de hand van Paulus is, omdat Paulus ook de Hebreeënbrief eigenlijk met diezelfde zegenbede of genadebede eindigt. En tot zover dit korte, maar uiterst boeiende persoonlijke briefje van Paulus aan Filemon. Goed, zullen we samen danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo uw woord mochten openen en dat we verkwikt mochten worden, Vader. Dat we mogen weten dat u ook in ons krachtig wilt inwerken. Dat u ook ons wilt geven, Heere, dat we tot een volledig inzicht komen voor wat betreft de persoon van Christus Jezus, onze Heere. Dat we komen tot het inzicht wie Hij werkelijk is en wat Hij werkelijk is. Gezeten aan de rechterhand van God, ver boven alle overheid en macht en als hoofd van het lichaam waarvan wij de leden zijn. Heere, wilt u ons maar helpen om in het voetspoor van Paulus, ook in die gezindheid die ook in Paulus was, maar ook zeker in Filemon, dat we zo voorwaarts mogen leren gaan. Niet ziend op de omstandigheden, niet ziend op onszelf, maar dat we steeds vanuit de wetenschap dat u nabij bent en dat u kracht geeft en dat u genade geeft, voorwaarts mogen gaan. Heer, wilt u ook maar de naprediker zijn? Wilt u ook met ons zijn, Heer, in de rest van deze week? Wilt u ons maar leiden, Heer, ons behoeden en bewaren? Dank u, Heer, dat uw woord een licht op ons pad en een lamp voor onze voet wil zijn, elke dag opnieuw. Heer, en dank u wel dat wij, dat we zo met elkaar, maar vooral dat we in Christus zo met u zo onlosmakelijk en onverbrekelijk met u verbonden mochten worden. En dat we zo ons leven mogen leven, vanuit de wetenschap ook, dat het ergens naartoe gaat. Dat we niet maar een beetje voortstrompelen, maar dat ons leven een doel heeft, dat het een functie heeft. En dat ook de dingen die we meemaken, dat u al die dingen ten goede wilt doen meewerken. Allemaal in dienst van dat grote einddoel. Dat we fysiek en lichamelijk medegezet worden in de hemelse gewesten in Christus. Heer, en wat een dag zal dat zijn. Die dag van de verschijning in heerlijkheid. Heer, daar zien we naar uit. En daar zijn we ook mee bezig. Maar onderweg mogen we weten, Heere, dat die weg waarop we wandelen, dat die steeds helderder zal schijnen. Tot het ochtend is geworden. Tot de verschijning en heerlijkheid, waarin ja, uiteindelijk alles wat we nu geloven en waar we nu ook vaak door de modder heen van moeten leren, Heere, hoe het een beetje in elkaar zit. Maar dat we dan, dat dan ons geloof veranderd mag worden in een daadwerkelijk aanschouwen. En daar loven en prijzen we uw naam voor. Uit genade. Amen.